Het thema voor vandaag, de titel van de preek is Het bouwen van een altaar. Het bouwen van een altaar. Tegenwoordig bouwen we geen altaren meer. Ik weet niet, zijn er mensen die een altaar hebben in hun tuin? Of... Oké. Tegenwoordig doen we dit niet meer. We bouwen geen altaren meer. Weet je, en in het Oude Testament werd dit veelvuldig gedaan. Er werden heel veel altaren gebouwd. Noach, Abraham, Isaac, Jacob. Nog veel meer mensen in de Bijbel bouwen een altaar. Kennelijk was het voor hen belangrijk dat ze dit deden. Was het belangrijk om een altaar te bouwen. Het was voor hen veel meer dan een ritueel of een gebruik. Het was de plek waar ze een ontmoeting hadden met de Allerhoogste God. Waar ze vernieuwing, verandering, verbinding maakten met God. Met de eeuwigheid en met de eeuwige. En we leven nu natuurlijk in de tijd van genade. Jezus Christus is voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft het ultieme offer gebracht. En hij heeft voor eens en altijd afgerekend met de wet, in ieder geval de vervulling van de wet. En we hoeven geen altaren meer te bouwen. Dat is niet meer nodig. Want Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Maar Paulus roept ons in Romeinen, in de Romeinenbrief op, om nog steeds te offeren. En het mooie is, als we in het Oude Testament, als we dat lezen, dan lezen we wat Gods bedoeling was met het bouwen van een altaar. En het geeft ons inzichten en sleutels van de waarde van het altaar. En het geeft ons voor vandaag sleutels hoe we het leven met Jezus vorm kunnen geven. Betekent dat dan dat we allemaal weer een altaar moeten gaan bouwen? Nee, dat betekent het niet. Maar het Oude Testament laat ons wel heel mooi zien hoe God dingen bedoeld heeft in het Oude Verbond en hoe dit vorm krijgt in het Nieuwe Verbond. En dat is ook een hele mooie manier om te zien dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament niet los van elkaar zijn. Niet los van elkaar staan. Maar ze horen bij elkaar. Het helpt je het Nieuwe Verbond, het verbond in Christus, beter begrijpen. En het brengt je op een dieper niveau van het kennen van Jezus. En dat is ons verlangen, toch? Amen. Zullen we met elkaar lezen Ezra 3, vers 2 en 3. Daar staat. Jezua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren, zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ondanks hun angst voor de bevolking van het land, richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer. Tot zover. Wat is een altaar? Ik heb een plaatje van een altaar. Ik weet niet, John, kun je die laten zien? Is dat goed te doen? Kijk. Dat is een altaar. Een altaar is een offerplaats. Een plaats waar geofferd wordt. Het woord altaar betekent oorspronkelijk hoge offerplaats. In de Bijbel is het altaar in de dienst van God een verhoging waarop een offer aan God wordt aangeboden. Het altaar is de plaats waar de mens tot God nadert. In het bewustzijn dat hij zelf een gevallen schepsel is en dat hij alleen tot God kan komen op grond van de welgevalligheid van het offer. Het altaar is de plaats waar de verzoening geschiedt. Het altaar is ook het centrum van de eredienst. Het altaar heiligt de gave die erop gebracht wordt. Dat is eigenlijk in een notendop wat een altaar is. En vandaag wil ik met jullie 5 punten bespreken over hoe bouw je nou een altaar? Hoe bouw je een altaar in het licht van het nieuwe verbond? Nou, en dan helpt het om naar het oude verbond te kijken. Om te kijken wat waren de gebruiken, om te kijken wat waren de rituelen. En punt 1 is, een altaar bouwen is belangrijker dan je omstandigheden. En dat lazen we net in Ezra 3, vers 3, waar staat: ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundament op en offerden aan de Heer. Dus ondanks hun angst kozen ze ervoor om het altaar te bouwen. Om door te gaan met het bouwen van een altaar. Ondanks hun angst. Hoe vaak laten wij ons leiden door angst? Of door twijfel? En hoe vaak kiezen we er dan voor om te zeggen, nou, ik moet eerst even iets anders doen. En dat altaar, dat komt later wel. Maar hier zie je dat de bevolking ervoor koos, omdat ondanks dat ze bang waren voor de bevolking, ze toch doorgingen met het bouwen van het altaar. Rijkdom en armoede zijn niet afhankelijk. Je bent niet afhankelijk van je rijkdom of je armoede of je wel of geen altaar bouwt. We denken vaak van, nou ja, als we dan rijk zijn, dan hebben we geld en tijd en dan kunnen we wel een altaar bouwen. En als je arm bent, misschien niet. Maar ook dat is niet waar. Want je zet je prioriteiten. En het bouwen van een altaar is belangrijker dan je rijkdom of je armoede. Van liefde voor God naar leven voor God. Het is een uiting van liefde omgezet in een praktisch gebruik. Dus je laat zien wat er aan de binnenkant leeft. Ze bouwden het altaar om te zeggen, Heer, u bent het allerbelangrijkste. We houden van u. Het kost je moeite. Je moet er echt even moeite voor doen. Dat voelt niet altijd fijn om het te doen. Want ja, je moet er toch weer aan het werk. Je moet even energie in stoppen. Dus een altaar bouwen is altijd belangrijker dan welke omstandigheid ook in je leven. 2. Een altaar bouwen is belangrijker dan je eigen mening. Je legt jezelf namelijk op het altaar. En dat lezen we in Romeinen. Maar laten we dat eens lezen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En in de MBG staat, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Door de vernieuwing van uw denken. En in ons denken, dat is de plek waar onze meningen gevormd worden. Dat is de plek waar onze opvattingen zitten. En als Paulus dit schrijft, dan schrijft hij dit vanuit zijn Joodse roots. Hij kent de waarde van het altaar. En hij zegt, zoals er in het Oude Testament, in het Oude Verbond, voortdurend offers werden gebracht, het hele jaar door, zo moeten jullie jezelf op het altaar leggen. En jullie moeten jezelf als een welgevallig offer aan God geven. En je moet jezelf vernieuwen in je denken. En dat kun je niet zelf, daar heb je de Heilige Geest bij nodig. Want dan, anders blijf je dingen vanuit het aards perspectief zien. Het is juist Gods verlangen dat we dingen vanuit het hemelse perspectief gaan zien. En dit is de sleutel. Dit is de sleutel. Het is een plek van overgave. Een plek waar je zegt: Heer, ik sta hier voor u. Ik heb u niks te bieden. En ik leg mezelf op het altaar als een offer voor u. En dat is aanbidding. Dat is wat we hier vanochtend ook gedaan hebben. Dat is aanbidding. Aanbidding is, en dat vinden we niet hip en misschien niet cool, maar aanbidding is je vernederen voor God. Is je vernederen voor God. Dat is aanbidding. Tegen God zeggen: zonder u kan ik niks, Heer. Zonder u ben ik niks. Ik heb u nodig. Hier ben ik. Ik luister. U bent de Vader. En ik ben het kind. Het zou heel gek zijn als een kind zich zou gedragen als een vader. En een vader als een kind. Dat snappen we vanuit aards perspectief. Maar in het hemels perspectief is dat net zo. God is de Vader. En jij bent het kind. Het is de plek waar het schepsel, jij, een ontmoeting hebt met de Schepper. Met de Eeuwige. Het zet dingen in een eeuwigheidsperspectief. Punt 3. Een altaar bouwen is een opdracht van God. Dat lezen we in Exodus 20, vers 24. Daar staat: maak voor mij een altaar van aarde en slacht daarop je schapen, geiten en runderen voor de brandoffers en de vredeoffers. Hier zie je heel duidelijk, God bepaalt de voorwaarden, niet jij. God bepaalt de voorwaarden. Dat is ook waarom Jezus zegt: in geest en in waarheid zullen wij aanbidden. Want dat is de aanbidding die God welgevallig is. De aanbidding in geest en in waarheid. En dan lezen we een vers verder. Als je voor mij een stenen altaar wilt bouwen, gebruik dan geen gehouwen stenen. Want door de stenen met een beitel te bewerken, ontwijk je ze. En misschien kun je dan denken: ja, hallo, ik wil zo'n altaar bouwen. Mag ik toch wel weten hoe ik een altaar bouw? Maar dit is ook een sleutel: gehoorzaamheid. Soms gaan niet zoals jij de dingen had bedacht. Soms gaan de dingen niet zo. Maar God vraagt van je om gehoorzaam te zijn. God vraagt van je om, ja, om te luisteren, zoals een kind naar zijn vader luistert. In alle omstandigheden. Of het gaat, misschien gaat de promotie die je hebt gehad, of die je graag wilde hebben op je werk, misschien gaat die wel niet door. Misschien had je al lang verwacht dat er een coronavaccin zou zijn. Misschien had je wel verwacht dat Trump president zou worden. Ja, hè? Misschien dichter bij huis. Misschien had je verwacht dat je zoon al een keuze had gemaakt voor Jezus. Gehoorzaamheid. En tuurlijk mag er verdriet zijn. Want daar is Jezus ook. Maar gehoorzaamheid. Je vernederen voor God en zeggen: Heer, u wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil. Nummer 4. Bent u er nog? Ja? Oké, mooi. Mooi. Een altaar is een plek van intimiteit. Een altaar is een plek van intimiteit. God verschijnt. God verschijnt. Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen. Exodus 20, vers 24. Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen. God verschijnt. Dat is een belofte. Als je hem zoekt, dan laat hij zich vinden. En dat is de plek van intimiteit. En vanuit die intimiteit, vanuit die relatie met Jezus, krijg je bevestiging in wie je bent, in je identiteit. En hij laat je zien hoe hij je gemaakt heeft. En je krijgt inzichten. Oh, dank u wel, Heer. Heb ik dat ook van u gekregen? Wauw, wat gaaf. Oh, heeft u dit ook voor mij? Oh, wat gaaf. En soms laat hij ook dingen zien die misschien wel een beetje schuren en een beetje pijn doen. En dan moet je zeggen, ja, Heer, ik weet het, sorry. Ik heb dat inderdaad gezegd of ik heb dat inderdaad gedaan. Ik heb het niet zo bedoeld. En dan zegt Jezus, ach joh, weet je, ik vergeef het je natuurlijk. Je bent mijn kind, ik hou van je. Die plek van intimiteit. Een plek van rust, weet je. In een wereld die soms wat doorgedraaid lijkt, is dit de plek van rust. Bij Jezus is geen stress, bij Jezus is geen druk, bij Jezus is geen... Bij Jezus is er rust, vrede. En een woord dat we daar vaak voor gebruiken is shalom. Shalom. Shalom gaat veel verder dan rust. Want shalom, dat is de goddelijke rust. Dat is niet de rust die deze wereld heeft. Nee, dat is de rust die van God komt. En ik denk dat we in een tijd leven waarin mensen dit harder nodig hebben dan ooit. De plek van goddelijke rust. Ik was afgelopen vrijdag was ik in Den Haag om ook echt voorbeden te doen voor ons land. En daar ervoeren we ook heel sterk dat die goddelijke rust zo... Ja, zo gemist wordt. Er is zoveel gehaastheid. Er is zoveel druk. En Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom bij mij als je vermoeid en belast bent. Kom bij mij, zegt Jezus. En het klinkt heel simpel en dat is het ook. Maar voor veel mensen is het zo ingewikkeld. Maar dit is wat Nederland nodig heeft. Rust. Onze gehaastheid in onze samenleving. We maken onszelf helemaal gek. Echt. Stress, depressies. Ze zijn in de orde van de dag. En ik geloof dat ook Romeinen 12, wat ik net voorlas. Vernieuwd worden in je denken. Laten we ons nog vernieuwd worden in ons denken. Is dat een goede zin? Je snapt wat ik bedoel, hè? Of denken we het zelf wel? Of kunnen we naar die plek toe waarin we de Heilige Geest gewoon uitnodigen? Gewoon zeggen, spreek, Heilige Geest, tot mijn denken. Haal alle knoopjes er maar uit. Laat maar me zien. Laat me maar zien hoe u het bedoelt. Vernieuwd worden in je denken. En nummer 5. Een altaar gaat over de aanwezigheid van God. Het is de plek waar je God ontmoet in zijn glorie. De plek waar je God ontmoet in zijn glorie. In zijn heerlijkheid. En ik heb het net al gezegd. Het zet de dingen in het juiste perspectief. Nou, als er iets is wat we nodig hebben vandaag, is het juiste perspectief. Want niemand lijkt antwoorden te hebben. Maar ik kan u één ding vertellen. Jezus is het antwoord. Jezus is het antwoord. Hij zet de dingen in het juiste perspectief. Hij geeft waarheid, want hij is de waarheid. Hij geeft hoop, want hij is hoop. Hij geeft liefde, want hij is liefde. En ik was bezig met dit woord. En ik dacht eerst van, het is best wel ook praktisch met zo'n altaar en zo. En past dat wel? Maar God liet me heel mooi zien. Dat hij zei van, ja, maar weet je, wat ik toen ingesteld heb, die principes, die zijn niet veranderd. God is nog steeds dezelfde. God is nog steeds hetzelfde. Hij is die was, die is en die komen zal. En ik geloof dat die principes die we halen uit het Oude Testament, dat die nog steeds gelden voor vandaag. En soms kunnen we het een beetje afdoen als van, ja, maar dat was toen en ingewikkeld. Maar ik geloof dat het echt voor vandaag is. Zoals Paulus het omschrijft. Want ten diepste gaat het daarom. Dat je jezelf als een welgevallig offer je vernedert voor God. En zegt, Heer, ik weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. Het wordt voor mij allemaal te ingewikkeld. Maar u weet het wel. En ik hoor bij u. Ik ben uw kind. En u bent mijn vader. Halleluja. Amen. Yes. En daar wil ik ook mee afsluiten voor vandaag. In die plek van Gods aanwezigheid. En misschien dat we met elkaar kunnen staan. En als je kijkt naar de livestream van morgen. Dat je ook gewoon, misschien zit je lekker op de bank in je joggingbroek. En dat is allemaal goed. Dat moet je vooral ook doen. Maar misschien dat je ook even kunt gaan staan. Gewoon even in de benen. En dat voelt misschien heel gek, want je denkt van, oké, nu luister ik dus naar iemand die op tv iets tegen mij zegt. En nou ga ik dat dus ook echt doen. Maar soms is het goed om een stap te zetten. Want ik geloof dat de stap die we vandaag zetten is niet alleen voor onszelf. Goed. Voor onszelf is het ook goed. Maar niet alleen voor onszelf. Ik geloof dat het ook een plek is. En of je nou via de livestream of via YouTube kijkt of hier bent. Ik geloof dat dit ook een plek is waar we voorbeden mogen doen. Voor ons land. Dat dit een plek is waar we dat perspectief van de hemel mogen laten zien naar de wereld om ons heen. Amen. En laten we gewoon een moment nemen, even onze handen openen. Onze ogen sluiten. En gewoon zeggen, Heer, Heer, hier zijn wij, hier ben ik. Uw kind. Uw kind. Heer, en er gebeurt zoveel op dit moment. Er gebeurt zoveel. Heren, soms lijkt het wel allemaal heel erg groot. Heren, en ja, dan heb ik de neiging om gewoon te denken van, nou ja, weet je, ik trek me wel even terug. Of word je juist misschien juist wel heel fel. En denk je van, dit kan niet en dit mag niet. En ga je de barricades op. Of anders. Maar dit moment, Heer, willen we u de ruimte geven. Om te spreken. In de eerste plaats tot onszelf, tot ons eigen hart. En Heilige Geest, onderzoek ons maar. Onderzoek mij maar. Heer, of er dingen zijn die... Ja, die ik misschien verkeerd zie. Of die... Ja, die misschien in uw perspectief toch anders zouden zijn. Heer, want... Ik wil niets liever dan in uw aanwezigheid zijn. Dat is de plek waar ik hoor. En Heilige Geest, wilt u mij dat allemaal laten zien? Wilt u het licht aandoen? Heer, want u bent het licht dat altijd schijnt. We hebben het net gezongen. Wilt u het licht aandoen? En Heer, zoals we hier staan voor uw troon, voor uw aangezicht. Heer, geven we onszelf ook als een Gode welgevallig offer. Heer, spreekt u maar tot ons denken. Haalt u alle knopen maar uit. Ontwaar de boel maar in ons denken. En zet het weer in het juiste perspectief. En Heer, als we hier zo staan, Heer, willen we ook voorbeden doen voor ons land, Heer. Heer, in alles wat hier gebeurt, in Nederland. Heer, en soms voelt het misschien ver weg, Heer, maar dit is ons land. Heer, dit is de plek waar we wonen. Heer, we hebben het zo vaak gezegd, Heer, maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. U regeert in Nederland. U bent de God van de hemel en de aarde. En u bent de koning van Nederland. U regeert. U regeert niet alleen in mijn hart, maar u regeert ook in Nederland. Heer, dat spreken we uit. We verklaren dit, dat u regeert. Heer, we willen ook vergeving vragen voor alles wat hier gebeurt in dit land, wat niet van u is. Heer, we willen vergeving vragen voor alles wat er gebeurt, waar mensen door beschadigd raken. Heer, de dingen die niet in lijn zijn met uw wil. Heer, maar we proclameren, we zijn nog steeds een christelijke natie. We zijn nog steeds het land wat u toebehoort. En u regeert. En Heilige Geest, werk in de harten van de mensen. Doe het licht aan. Heer, ga langs elke woning, elk verzorgingstehuis, elk ziekenhuis, elke gevangenis. En doe uw licht aan. Heer, want Nederland heeft Jezus nodig. Meer dan ooit. En zullen we ook voorbeden doen voor alles wat er in de wereld gebeurt. Heer, het nieuws wordt gedomineerd ook door de presidentsverkiezingen. Heer, maar ook daar proclameren we uw naam. Heer, want het gaat niet om presidentsverkiezingen. Het gaat niet om een coronavaccin. Het gaat niet om... Heer, het gaat om Jezus. Het gaat om u. Het gaat om u. En Heer, als het zo groot is allemaal wat we op ons af zien komen, Heer, dan willen we juist ook voorbeden doen voor die ene. Heer, voor die ene persoon die u nog niet kent. Voor die ene persoon die een ontmoeting nodig heeft met u. Heer, voor die vader die misschien net zijn baan kwijtgeraakt is. Of die verzorgende die op het punt staat om te vallen. Heer, of dat ene kind die op school gewoon nu even niet de draai kan vinden door alles wat er gebeurt. Heer, en wilt u daarin ingrijpen? Heer, zoals we de vorige 2 weken geleden ook gehoord hebben, u grijpt in. Heer, en zo spreken we ook uit. Heer, grijp in. Ook in die situaties. Heer, want u bent nog steeds de God van hoop. De God van liefde. De God van trouw. De God van waarheid. De God van genade. U bent onveranderd. U bent onze absoluut. We hebben het gezongen. U staat in het centrum. U staat in het centrum van alles. Heer, en u verandert nooit. Heer, u bent onze absoluut. U bent standvastig. U bent onze toren. En daar danken we u voor. We danken u voor. Dank u wel voor uw grootheid. En dank u wel voor alles. Alles wat u gedaan hebt in ons leven. Heren, we danken u ook voor wat u gaat doen. Heer, we hebben geloof. We hebben geloof dat er grote dingen gebeuren. Heer, ook dit gaat weer voorbij. Heer, maar we hebben geloof voor een grote oogst. We hebben geloof voor een volgepakt gebouw. Zonder 1,5 meter afstand. Heer, waar mensen uw naam zullen loven en eren en prijzen. Heer, en dat gaan we zien en we geloven het. En we spreken het ook uit in Jezus' naam. En daar eren we u en daar prijzen we u en daar aanbidden we u en daar danken we u voor. Koning Jezus. Amen, amen, amen. Zullen we de Heer een applaus geven? Mooi.